Laten we met elkaar een stukje gaan lezen uit Matteüs 27. Matteüs hoofdstuk 27. Een stukje uit de geschiedenis van Golgotha. En we pakken Matteüs 27 op bij vers 45. Bij de 3 uur dikke duisternis. Vers 45. En vanaf het 6e uur kwam er duisternis over heel de aarde tot het 9e uur toe. Ongeveer op het 9e uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En sommigen van hen die daarbij stonden, zeiden toen zij dit hoorden: hij roept Elia. En meteen snelde een van hun toe, nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden: houd op, laten wij zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurden. Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. En toen de hoofdman over 100 en zij die met hem Jezus bewaakten de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden: werkelijk, dit was Gods Zoon. En er waren daar veel vrouwen die uit de verte toekeken. Zij waren Jezus gevolgd van Galilea om hem te dienen. Onder hem waren Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus, en Jozes. En de moeder van de zonen van Zebedeus. Tot zover. We willen met elkaar nadenken over datgene wat we gelezen hebben uit Matteüs 27... vers 45 tot en met 56. We hebben diverse diensten hebben we met elkaar behandeld over het lijdensevangelie. En misschien weet u het nog wel. We hebben met elkaar gesproken over het feit dat de Heer Jezus Christus bij het Sanhedrin stond voor de hoge priester. En dat ze een beschuldiging zochten tegen hem, maar dat ze geen enkele beschuldiging konden vinden. En op een gegeven moment, als de hoge priester dan vraagt: maar bent u dan Christus, de Zoon van de Gezegende? Dat dan de Heer Jezus zegt: ja, ik ben het. En dan scheurt de hoge priester zijn kleding en dan is dat de grond voor hen om Christus te doden. En we hebben ook al daarvoor een keer gezien, of daarna hebben we gezien, dat daarvoor al werd besloten dat de Heer Jezus dood moest. Dat was na de opwekking van Lazarus. Het Sanhedrin, de Joodse raad, was namelijk bang dat zij de macht zouden verliezen over het volk, de macht die zij hadden. En ja, daar paste de Heer Jezus niet in. En we hebben ook gesproken over het feit dat wij in de Heer Jezus Christus volmaakt zijn. Dat wij in hem geheiligd zijn op grond van het offer wat hij gebracht heeft op het kruis op Golgotha. En het is zo bijzonder om elke keer weer, elk jaar weer stil te staan bij datgene wat er gebeurd is. Op Goede Vrijdag denken we terug aan Golgotha en met Pasen denken we terug aan de opstanding van de Heer Jezus. En het zijn voor mij de belangrijkste feesten in het jaar. Dit is echt voor mij de kern van het evangelie. Heer Jezus, gestorven aan het kruis voor onze zonde, voor ons tot zonde gemaakt en ook opgestaan, waarin Hij laat zien dat Hij de dood heeft overwonnen. En ik hoop ook dat deze periode, deze feesten, zo'n geweldige indruk op ons maken, jongeren, ouderen, dat we zo onder de indruk raken van wat Christus gedaan heeft, van wat God in de Heer Jezus Christus aan ons heeft gegeven. Hij werd om ons geslagen, bespot, bespuugd, geschopt, gegezeld. Hij moest het kruis dragen, de doornenkroon, de rietstaf en het kleed. En hij heeft het gedragen. Omdat hij volkomen wilde ondergaan datgene wat zijn Vader in de hemel hem had opgedragen. En vanavond staan we stil bij Golgotha. Bij datgene wat op de heuvel Golgotha is gebeurd zo'n 2000 jaar geleden. En daar zien we hem hangen aan het kruis naast hem twee andere misdadigers die de dood verdienden. En hij in het midden, de Heer Jezus. En in het stuk wat we gelezen hebben, we hebben het opgepakt bij vers 45, maar dat stuk daarvoor kunnen we zien hoe ze hem bespot hebben. En hoe ze zijn kleding hebben verdeeld. En van het begin van zijn leven tot het eind, en dat vind ik zo mooi, dat kunnen we lezen in Johannes 10, vers 17 en 18. Johannes 10, vers 17 en 18, dat er zo duidelijk staat dat hij zijn leven, het einde van zijn leven bepaalt. Ik heb macht om mijn leven te geven en heb macht om mijn leven weer op mij te nemen. En daarom vind ik het zo mooi dat wij hebben gelezen in het stukje, dat hij dan zijn geest aan God geeft. Zijn geest geeft hij aan God. Zijn leven geeft hij aan God. In een andere evangelie wordt er een kruiswoord van hem geciteerd. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En afgelopen zondag hebben wij met elkaar stilgestaan bij Hebreeën 10 vers 9. Waarin zo duidelijk naar voren is gekomen dat die woorden van die over hem gaan, zie ik kom om uw wil te doen, o God. En daar was hij op gericht. En op het moment dat de wil van God in zijn leven tot een einde was gekomen, gaf hij zijn leven aan God. Gaf hij zijn leven weer in de handen van de Vader. Maar dat moet wat geweest zijn daar op Golgotha. Als wij ons daarheen zouden verplaatsen en daarbij zouden staan en hem daar zien hangen en dat hij dan het hoofd buigt en zijn leven geeft in de handen van de Vader, dan gebeuren er allerlei bijzondere dingen in Jeruzalem. Het zijn tekenen voor mij waarin de kracht van datgene wat er gebeurt zichtbaar wordt. Het is niet zomaar iets wat er gebeurt. Nee, er gebeurt iets wat door God is geregisseerd. We hebben het gelezen, het zijn drie dingen. Het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven naar beneden. En de aarde beefde en de rotsen scheurden. En de graven werden geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. Nou, als we even inzoomen op het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden, dan, jongens en meisjes, jullie die hier zitten, misschien weet je het wel. De hoge priester mocht eens per jaar dat heilige der heiligen binnengaan. En op welke dag was dat? Weten jullie dat? Ja, dat zijn wel hele oude kinderen. Ja. Maar het klopt wel, de grote verzoendag. En de hoge priester moest daar komen met het bloed van het lam, wat geslacht werd, om dat binnen te dragen. En we zien hem daar zo gaan, op die grote verzoendag, niet met zijn mooie statiegewaad, met Die jurk met die belletjes onderaan, zodat je hem kon horen lopen. Nee, hij was daarvan ontkleed en hij had een linnen kleed aan. En dan gaat hij daar zo naar dat gordijn toe om het heilige der heiligen binnen te gaan. Met dat bloed. En eens per jaar mocht hij dat doen. Zo heilig. Zo afgezonderd was de woonplaats van de Allerhoogste. Daar kon niemand komen dan alleen degene die door God de opdracht had gekregen om daar binnen te gaan. En wat zie je nu gebeuren op Golgotha? Als de Heer Jezus zijn leven heeft gegeven aan de Vader, dan zie je dat het voorhangsel, dat dikke kleed, scheurt van boven naar beneden. Het is net of, en ik vertaal het voor mij persoonlijk, het is net of God zegt van er is verzoening gedaan, de weg is open. En daarover spreekt ook de Hebreeënbrief. Want Hebreeën 9, vers 2 en 3, daar staat het volgende. Er was immers een tabernakel ingericht en in het eerste gedeelte daarvan was de kandelaar en de tafel met de toonbroden. Dat werd het heilige genoemd. Maar achter het tweede voorhangsel, waar ik dus net over had, achter het tweede voorhangsel was het gedeelte van de tabernakel dat het heilige der heiligen werd genoemd. En dan staat er, één hoofdstuk verder, in Hebreeën 10, vers 19, omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Langs een nieuwe en levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En wat dit betekent voor mij, voor ons, is dat wij dat heilige van God nu in kunnen gaan alleen maar op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En op geen enkel andere manier kunnen wij daar komen. Want zouden we via andere wegen proberen God tot God te naderen, dan komen we hem tegen, zegt de Bijbel, als een vuur, als een verterend vuur. Wij kunnen voor God niet bestaan. Maar zegt dan de Hebreeënbrief, op grond van het werk van de Heer Jezus, op grond van het bloed van zijn lichaam, mogen wij weten dat wij binnengaan in het heiligdom, daar waar God woont. En nu is de toegang vrij en mogen wij naderen, elk moment van de dag, met alles wat ons bezighoudt. Blijde dingen en droevige dingen, makkelijke dingen en moeilijke dingen. Wij mogen tot God naderen en Hem ons hele leven bekendmaken op grond van het werk van Jezus, die de Christus is. En de aarde beefde. Golgotha beeft. We hebben het gelezen. Sommigen denken dat de hele aarde gebeefd heeft. Anderen denken dat Golgotha en Jeruzalem en daaromheen gebeefd heeft. Maar hoe het ook zij, er staat dat de aarde beefde en de rotsen scheurden. En dat zien we wel vaker tegen. Dat komen we wel vaker tegen op van die cruciale momenten in de geschiedenis. En dat zullen we ook vaker zien. Het boek Openbaring schrijft er bijvoorbeeld ook over. Dat er nog een keer in Jeruzalem een aardbeving zal zijn, zal komen. En dat een tiende deel van de stad instort. Maar Zacharia, de profeet, schrijft er ook over in Zacharia 14 dat de olijfberg gaat splijten. En dat er een verschrikkelijke aardbeving Jeruzalem zal treffen. Net zo'n grote aardbeving als ten tijde van koning Uzzia van Juda. Maar het moet ook gezegd worden dat het niet alleen in de toekomst, niet alleen maar bij Jeruzalem en bij Israël blijft. Nee, in de Openbaring staat ook dat er stemmen en donderslagen en bliksemstralen zijn en er een grote aardbeving komt zoals er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn. Zo'n aardbeving, zo groot. En de grote stad viel in 3 stukken uiteen en de steden van de heidevolken stortten in. Zo'n wereldwijde aardbeving. Waarvan de Hebreeënbrief zegt dat het niet slechts de aarde zal treffen, maar ook de hemelen. Er zal een verandering plaatsvinden van alles wat wankel is, zegt de Hebreeënbrief. Zodat datgene wat onwankelbaar is, blijft bestaan. En als ik dan zo terugdenk aan Golgotha, en als ik dat zo lees, dat Golgotha beeft, dan denk ik van ja, dat zijn allemaal van die vergankelbare dingen. Maar als je dan je oog richt op dat kruis, dat middelste kruis met Gods Zoon, die daar gehangen heeft, dan mogen wij 1 ding weten. Dat datgene wat bij God vandaan gekomen is, zijn Zoon Jezus Christus, onwankelbaar is. En dat zal blijven bestaan. Ja, de aarde beefde, de rotsen scheurden. En op cruciale momenten in de geschiedenis, die gaan om de Heer Jezus Christus en om datgene wat Hij doet, zijn handel en zijn wandel, zullen er nog meer plaatselijke en wereldwijde aardbevingen volgen. Maar er staat ook iets anders nog, want die aardbeving is er geweest, de rotsen scheurden en dan gaan de graven open. En dan staat er, en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. Niet allemaal, veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. Sommigen geloven dat er een algehele opwekking van alle heiligen is geweest. Ik vind dat persoonlijk in de Bijbel niet terug. Het is sterker, Paulus die zegt, of Petrus die zegt in Handelingen 2, op zijn Pinksterpreek, mannen, broeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij en gestorven is en begraven is en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. En daarom stel ik me dat zo voor, dat wat er in Jeruzalem gebeurd is, dat het zo'n opwekking is als de opwekking van Lazarus. Waarom? Om de Zoon van God te verheerlijken. En dat is gebeurd. Christus heeft zelf daarin laten zien dat de dood niet het laatste woord heeft, maar het leven. En het is zo geweldig om bij het sterven van de Heer Jezus Christus, als Hij zijn leven geeft, gelijk te geconfronteerd te worden met dat Hij leven geeft aan anderen. Daar sta je dan, bij Golgotha. De woorden van de Heer Jezus gehoord. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, beseffend dat Hij alles heeft gedaan wat God van hem vroeg. De aarde beeft, de rotsen scheurden. Je hoort dat het kleed, het voorhangsel van boven naar beneden is gescheurd. Dat graven werden geopend. En dat er veel heiligen zijn opgestaan, opgewekt. En aan velen verschenen. Kijk, de vraag blijft hetzelfde. De vraag die zo'n beetje 2000 jaar geleden gold voor die mensen toen, is dezelfde vraag als die nu geldt voor de mensen nu. En die vraag, moeten we zelf beantwoorden. We hebben het gelezen over, in vers 54, over die hoofdman over 100. En zij die met hem Jezus bewaakten. De aardbeving zagen ze en de dingen die gebeurden, ze werden erg bevreesd en zeiden werkelijk, dit was Gods zoon. En in het Lucas-evangelie, als deze geschiedenis van Golgotha ook wordt beschreven door Lucas, dan wordt er een onderscheid gemaakt in de hoofdman over 100, die dan zegt van waarlijk, deze mens is Gods zoon. En aan de andere kant de menigte die daaromheen stond. Ze liepen naar huis. Ze sloegen zichzelf op de borst. Misschien wel van wat hebben wij nu gedaan? Wat is er gebeurd? Wat heeft er nou precies op Golgotha plaatsgevonden? Maar de grootste vraag aan ons vanavond is: waar staan wij? Waar staat u? Waar sta ik? Sommigen staan bij het kruis. En sommigen kijken niet verder dan het kruis. Sommigen blijven bij het kruis hangen. Bij de dode Christus. Degene die zijn leven heeft gegeven. Maar we leven na Golgotha toe naar Pasen, waarin we vieren dat Hij is opgestaan, de dood heeft overwonnen. Golgotha bepaalt ons bij het feit dat Hij voor ons de dood is ingegaan en dat wij met Hem voor God de dood van Christus mee ingegaan zijn om straks met Christus op te staan. En we hebben het al tegen elkaar gezegd, in een volmaakt, in een heilig leven. Nu al. En dat is zo mooi. Dat is zo geweldig. En daarin moeten we elkaar blijven bemoedigen. Moeten we elkaar blijven aanmoedigen. Dat wij niet leven alleen bij Golgotha, bij de dood van Christus, maar dat wij bewust zijn van wat Christus gedaan heeft en dat dat ons vreugde geeft in het leven. Want als Hij het niet gedaan had, dan waren wij voor eeuwig verloren. En als Hij zijn leven niet gewillig had gegeven, dan zouden wij eeuwig door God verlaten zijn geweest. En juist het besef dat Hij er voor ons heeft gehangen, moet en mag ons vervullen met hemelse vreugde. Amen.